prima. Goed, van harte welkom allemaal vanmiddag. Het is goed om elkaar te ontmoeten. Heel veel bekende gezichten en ook een paar nieuwe mensen. Heel fijn dat u er ook bent. Een nieuw jaar en ook een nieuw onderwerp. We gaan beginnen met Zacharia. We zien uit naar wat de Heer door broeder Dato Steenhuis tegen ons wil zeggen. We hebben de gewoonte om een aantal liederen te zingen vooraf met elkaar. En we doen dat uit het boekje wat overal rond ligt uit Johannes de Heer. We beginnen met lied 57. Er komen stromen van zegen. Ik zei dat we beginnen aan een nieuw jaar en een nieuw seizoen. En we willen echt uitzien naar de zegen die God op ons wil geven. Het volgende nummer is lied 17. Als we vooruitkijken naar een nieuw jaar, dan kun je soms wel eens denken van, nou, wat gaat er allemaal gebeuren? Wat ligt er voor mij? Maar dan mag je toch op pad gaan met de zekerheid dat wat er ook gebeurt, dat de Heere God met ons meegaat.
Thank you.
laatste lied dat we zingen voordat we naar het woord gaan luisteren is 548. Liefde was het onuitputtelijk. Het was uiteindelijk de liefde van de Heer Jezus die alles voor ons gedaan heeft en ons dicht aan het hart van God teruggebracht heeft. En ik moest ook denken aan het lied om het tweede couplet. Rijd als heerser door de velden. We zien de Heer Jezus daarin als ruiter en als heerser rijden in macht en majesteit. En ik moest dan denken aan de hand van Zacharia 1 ook, waar we zometeen de man op het rode paard gaan zien. Nou, u gaat er waarschijnlijk een heleboel over zeggen. Ja. Ik laat het toch graag verder dadelijk aan u over. Ja. 548. Laten we vragen om een zegen voor het woord. Liefdevolle God en Vader, we zijn u heel erg dankbaar dat we zo bij elkaar kunnen zijn. In alle rust, vrijheid en vrede om te gaan zitten en uw woord open te doen en te luisteren naar uw stem. Het is zo belangrijk om uw woord open te doen en te bestuderen en uw stem tot ons te laten spreken. Er komen zoveel stemmen op ons af in deze wereld, zoveel geluid en drukte. Juist daarom is het fijn om vanmiddag hier zo bij elkaar te zijn, in alle eenvoudigheid, om even tot rust te komen en uzelf tot ons te laten spreken. We willen bidden om uw zegen vanuit uw woord. U hebt ook dit boek, het boek Zacharia, op laten nemen in uw woord, omdat u ook daardoor iets tegen ons wil zeggen. En we willen bidden dat we een open oor hebben vandaag om te luisteren wat dat precies is. En we zijn allemaal verschillend, we hebben misschien verschillende dingen die we nodig hebben. En u bent in staat om vanuit uw woord en ieder van ons uw zegen te geven. We willen bidden voor broeder Steenhuis dat hij afgestemd is op u. Dat hij de juiste dingen eruit zal pikken om aan ons door te geven. Ik wil hem zo leiden door uw geest en wilt u onze harten openmaken. We zien uit naar wat u tegen ons wilt zeggen. U opent uw woord voor ons en wilt als het ware ook een stukje van de toekomst van de Heer Jezus voor ons openen, ook vanuit deze gedeelte. We zien naar uit naar wat u te zeggen hebt en we willen ons zo aan u toevertrouwen. Amen.
Amen. We willen proberen om de komende tijd, als de Heer die tijd geeft, dat weet ik ook niet. Ik hoop eigenlijk dat Hij ons de tijd niet geeft. Ik bedoel dat we bij Hem zullen zijn en dan hebt u dat verhaal van mij helemaal niet meer nodig. Dan snapt u het in één keer. Beter dan iemand op aarde het ooit zou kunnen uitleggen. De leraar ter gerechtigheid, zo noemt Joël hem in hoofdstuk 2 vers 23. Maar we gaan ons bezighouden met het boek Zacharia, het op één na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Ik kan het ook wat anders zeggen, vlak voor de komst van de Heer Jezus. En ik denk dat ik daarmee ook een duiding heb gedaan. We hebben dit nodig. In dit boek Zacharia vindt u die prachtige verschijning van de Heer Jezus op de Olijfberg. Daar vindt u dat de overwinning een feit is over de volkeren, over de vijanden. Dus dat is inderdaad het laatste lied door u gezongen. En daar vindt u ook die geweldige zegen voor Israël. Allemaal vindt u dit terug in dit boek. En meer nog, want ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dat is dit boek Zacharia. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonden in uw handen? Sommigen zeggen dat dat niet op de Heer slaat, maar op wat anders, op Israël. Maar laat dat maar even liggen. We zijn er nog niet aan toe. Maar die prachtige uitdrukkingen, die zijn misschien bekend en misschien ook wel geliefd. Zacharia is een profeet geweest in de tijd van Ezra en Nehemia. Ezra en Nehemia, die mochten het volk Israël terugbrengen uit ballingschap. De ballingschap die Nebukadnezar had ingeleid. Hij had het volk meegenomen uit Jeruzalem. Hij had de tempel verwoest, schatten meegenomen. En hij had Daniel al eerder te pakken. Die was daar al in het land van wat wij vandaag Irak noemen. En daar heeft Daniel een hersenspoeling gekregen. Hij moest omgeschoold worden naar dat model, naar die kleur. En dat is allemaal gebeurd. Later is Ezechiël weggevoerd uit Jeruzalem. En die zit met een hele groep in ballingschap aan een rivier in een soort vluchtelingenkamp. En daarna nog een groep die overgebleven waren. En daarmee is ook Jeruzalem kort en klein geslagen. 70 jaren zouden voorbij gaan, had Jeremia gezegd. 29 bijvoorbeeld. En in die tijd zou er dan toch een soort verandering moeten komen. Nou, dat is maar ten dele gebeurd. In de tijd van koning Kores, want dat was de opvolger van het Babelse regime. Toen kwam het na het Irak-regime kwam het Iran-regime toen. In die tijd. En die Kores de Pers, wat nu Perzië is, wat nu Iran genoemd wordt. Die Kores heeft toestemming gegeven om terug te keren naar Jeruzalem. Om daar de stad Jeruzalem te herbouwen en ook om de tempel te herbouwen. Je zou vandaag zeggen, dit had vandaag niet gekund met Iran. Want die zijn zo anti-Joods, anti-Jeruzalem, anti-Israël. Dat is ten eenmaal uitgesloten dat zoiets nog zou gebeuren. Maar het is toen wel gebeurd. Wonder van God. In die tijd mochten ze dus starten. Ezra met de tempelbouw. Nehemia met de stadsbouw. De opbouw van de stad. Maar na korte tijd begon het volk te mopperen. Kwamen er processen. Werd de bouw stilgelegd. Een bouwstop heet dat vandaag. En dat heeft lange tijd geduurd. Toen moesten weer brieven naar de koning. Nou, dat gaat. Ze hadden nog geen mail in die tijd. Ze hadden nog een slakkenpost. Zo heet dat in de termen van de mensen die digitaal denken. Maar hoe dan ook, dat duurde tijden voordat ze terug antwoord kregen. En in die tijd, toen de zaak weer stil lag en Ezra en Nehemia daar waren, is ook Zacharia daar opgetreden. Dat is die tijd. U vindt de naam Zacharia ook in het boek Ezra, hoofdstuk 5. Daar wordt hij genoemd, samen met Haggai. Dat waren dus mannen gods, profeten, die in die tijd het volk hebben bemoedigd. Dus daar heb je de datering behoorlijk te pakken. En dan mag je van daaruit vertrekken. En Zacharia legt toch wel heel scherp de dingen uit. Dat bleek. Waarschijnlijk is dat ook de oorzaak dat Zacharia gearresteerd is door het volk. U vindt dat in het Nieuwe Testament, als de Heer Jezus het spreekt over dat ze het bloed, dat ze gaan de graftomben van de profeten bouwen, weet je wel, dat is die uitdrukking. Maar hij zegt, van dit volk, van dit geslacht zal geëist worden al het bloed van de profeten, van de rechtvaardige Abel af, dat is de eerste, tot en met het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die u, zegt de Heer Jezus tegen dat volk, die u vermoord hebt tussen het altaar en het tempelhuis. Dus deze Zacharia is als een martelaar gestorven. En dat is niet vanwege de onderdrukking van andere landen. Dat had dan nog gekund, maar dat is door het volk Israël zelf gebeurd. Nou ja, je weet ongeveer hoe fanatiek ze kunnen zijn en hoe snel ze zijn om iets te doen. Het hoeft u dus niet te verbazen dat ze iets later, de Heer Jezus, op dezelfde wijze, in diezelfde tempel, hebben gepakt. Althans, dat wilden ze. Hij ontkwam, maar toch. Ze hebben met stenen hem eruit gegooid. Zacharia. Zijn naam betekent Yahweh, gedenkt. Misschien is dat typerend voor het boek. De Heere, Yahweh, denkt aan zijn toezeggingen, aan wat hij heeft aangereikt. En Yahweh blijft gedenken. Ze blijven in zijn gedachten. En dat is voor jou en voor mij ook een zegen. Dat kan ik u verzekeren. We gaan het eerst lezen. Hoofdstuk 1 van het boek Zacharia. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, dat was een Meder, dus de Meden en de Persen, die kwamen na koning Nebukadnezar, die Darius was een Meder, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. De Heere is zeer toornig geweest op uw vaderen, daarom zeg tegen hen, zo zegt de Heere van de legermachten, keer terug naar mij, spreekt de Heere van de legermachten, dan zal ik naar u terugkeren, zegt de Heere van de legermachten. Wees niet als uw vaderen, tot wie de vroegere profeten gepredikt hebben. Wat zeiden ze? Zo zegt de Heere van de legermachten, bekeert u toch van uw slechte wegen en van uw slechte daden. Maar die vaderen, zij luisterden niet en sloegen geen acht op mij, spreekt de Heere. Uw vaderen, waar zijn ze dan? Is er iets van overgebleven? En de profeten, leven zij voor eeuwig? Dat allemaal niet, maar mijn woorden en mijn verordeningen, Yahweh gedenkt, maar mijn woorden en mijn verordeningen, die ik tot mijn dienaren de profeten geboden heb, hebben die uw vaderen niet getroffen, zodat ze zich bekeerden. Zij zeiden, zoals de Heere van de legermachten zich voorgenomen had met ons te doen, overeenkomstig onze wegen en onze daden, zo heeft hij met ons gedaan. Ze hebben dus eigenlijk gezegd, nou, is van alles gebeurd, maar wat die profeten gezegd hebben, wat zou komen, dat is gekomen. Dus ze moeten toegeven dat wat de Heere had gezegd, dat het ook echt gebeurde. Vers 7. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shebat, in het 2e jaar van Darius, kwam het woord van de Heere tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet. Ik zag 's nachts en zie een man die op een rood paard reed. Hij stond tussen de myrten, die zich in de diepte bevonden. En achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. Ik zei, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen zei de engel, die met mij sprak, tegen mij, ik zal u laten zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man die tussen de myrten stond, dit zijn degenen die de Heere uitgezonden heeft om het land door te gaan. En ze antwoordden, de engel van de Heere, die tussen de midden stond. Dus nu wordt het al duidelijk dat die tussen de midden staat, dat dat de engel des Heren is. Dat is dus in de tekst nu helder geworden, stukje bij stukje. En als het om de engel van de Heren gaat, de engel des Heren gaat in het Oude Testament, is het of altijd, of misschien wel altijd, ik zeg iets vaags, omdat er nog een kleine ruimte moet zijn, de Heer Jezus in het Oude Testament. Zij antwoordde de engel van de Heer die tussen de midden stond, vers 11 nog een keer. Wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Er gebeurt helemaal niks. Toen antwoordde de engel van de Heer en zei de Heer van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem, over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar, dat getal 70 komt dus uit de profetie van Jeremia, dat heb ik net in de inleiding nog gezegd. Jeremia had immers voorzegd dat er 70 jaar ballingschap zouden komen. Nou, daar gaat het hier ook over. En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden en troostrijke woorden. En de engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik. Zo zegt de Heere van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidevolken. Ik was een weinig toornig, maar die heidevolken hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden. Spreekt de Heere van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Met andere woorden, er zijn bouwactiviteiten. Predik verder. Zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Let op, ook Israël, dus ook de 10 stammen. Even voor alle duidelijkheid, dat gaat verder dan alleen maar die tijd. En vervolgens liet de Heere vier smeden zien. Dat is een beetje een moeilijke term. Ook voor vertalers, handwerkslieden. Sommige vertalingen hebben zelfs timmerlieden, timmermannen. En dat spreekt me heel erg aan. Ik zal straks zeggen waarom, maar u snapt het nu al. Vervolgens zei de Heere, die liet dus die vier handwerkslieden zien, vers 20. En toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze, dat zijn dus die timmerlieden, die handwerkslieden, die smeden, deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidevolken neer te werpen, die de horen opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. Nu wil ik nog één tekst erbij lezen en dat is een beetje vooruitgrijpen, maar dat komt uit hoofdstuk 8 van ditzelfde Bijbelboek. 8, Zacharia 8, vers 23, het laatste vers. Zo zegt de Heere van de legermachten, in die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van de heidevolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van 1 Joodse of 1 Judese man zullen zij vastgrijpen en zeggen, we gaan met u mee, want we hebben gehoord dat God met u is. Broeders, zusters, het is een voorrecht om een Bijbelboek in handen te hebben met de woorden van de Heere. Jeruzalem heeft het niet goed gedaan. Afgoderij. Toen we het boek Ezechiël bestudeerden, hebben we gezien hoe ver ze gezonken waren. En dat blijkt ook. Schitterend begonnen in de tijd van Salomo, David ook al, maar nog weer anders. Salomo toch een tempel, prachtig, schitterende gebouwen. Vrede, de koningen kwamen van heinde en ver om hun geloofsbrieven aan te bieden. zo heet dat vandaag, maar dat is toen ook gebeurd met geschenken. En na Salomo ging het al heel vlug mis, ging niet goed. Scheuring van het Rijk na Salomo, Rehabiam, Jerobiam, Rehabiam dus de lijn van Salomo. En Jerobiam was iemand anders, zoon van Nebat, die Israël zondigen deed, staat er 20 keer geloof ik in de Bijbel. En die 10 stammen zijn afgesplitst van de 2 stammen. Juda, Benjamin, 2 stammen, en de rest. Jeruzalem bleef hoofdstad van de 2 stammen, Samaria werd hoofdstad van de 10 stammen. Met dieptepunten en ook wel eens een beetje zegen, maar ook dieptepunten. Denkt u maar aan koning Achab, die met Izebel getrouwd was. Nou ja, vast wel van gehoord. Die 10 stammen en die 2 stammen hebben ook onderling gevochten. Complete oorlogen zijn er geweest tussen de 2 en tussen de 10. Die 10 stammen zijn later weggevoerd naar Assyrië. Dat is tegenwoordig Koerdistan. Dus zeg maar, waar Nineveh lag toen. En wat dus dan het noorden is van Irak, wat mij betreft. Dus daar ongeveer. Daar zijn ze terechtgekomen. Of ze daar gebleven zijn, weet niemand. Iedereen vermoedt dat ze daar niet gebleven zijn. Maar waar ze dan wel zijn, dat weet ik ook niet precies. Geruchten over China en over Brazilië. China en Brazilië zijn niet van de lucht. Misschien. De 10 stammen. De 2 stammen zijn dus nog lange tijd in Jeruzalem en omgeving blijven wonen. Totdat ook die 2 stammen het zo bond gemaakt hebben. Zo verschrikkelijk dat zij een ander altaar namen. Het huis van de Heere hebben gesloten. Kortom, dat ging heel ver. En toen heeft God Nebukadnezar toestemming gegeven. Ik zeg het expres zo. Om een inval te doen. En om een belegeringswal op te werpen. En om de stad in te nemen. En nou ja, dan krijg je dus Daniel, een groepje rondom Daniel, Ezechiël en een enorme groep rondom Ezechiël. En daarna de rest. Jeruzalem, kort en klein, niets meer over. Verwoest. Ze hebben de klaagliederen gezongen. Dat is die tijd. De klaagliederen die Jeremia heeft ingezet. Jeremia was als enige profeet nog in Jeruzalem toen dit allemaal plaatsvond. Heeft dit ook allemaal meegekregen. En heeft ook de duur van de ballingschap voor de 2 stammen voorzegd, voor de 10 stammen, geen tijd. En nu hebben ze toestemming gekregen om terug te komen en om te herbouwen. Je zou zeggen, nou iedereen gaat mee, dat is niet gebeurd. Ze waren met een hele club in Babel en 42.000 mensen zijn uit Babel teruggekeerd om te herbouwen. Dat is een heel klein deel, 10% ongeveer. Waarschijnlijk nog kleiner percentage. Maar hoe dan ook, heel klein deel. Er is altijd een klein deel dat terugkeert. Nooit het hele volk. De meesten van de Joden zijn in Babel gebleven. Nou, het was hier ook wel goed. En had Jeremia niet gezegd, bid voor de vrede van de stad, want in haar vrede zal uw vrede zijn. Nou ja, ga daar maar planten en zaaien en doe maar, ga je tuintje maar aanleggen. Dat is allemaal terug te vinden in de schrift. En nu zitten ze terug. Maar het verwijt komt van Haggai als volgt. Is het voor u de tijd dat u woont in uw eigen weldoortimmerde huizen en het huis van God verwoest is? Dat is een hele felle. Zo, je bent bezig met je eigen tuin en met je eigen huisje. Maar het huis van de Heere, daar maak je je niet druk om. Haggai 1 en verder. Dat is tijdgenoot van Zacharia. Ze zijn zelfs beide opgetreden, zei ik zo pas, in de tijd van Ezra. U vindt ze beide in 1 adem genoemd in Ezra 5. En nu Zacharia. En Zacharia die zegt, moest luisteren. Ik moet van de Heere zeggen, de Heere is zeer toornig op uw vaderen geweest, maar keer terug, dan zal ik naar u terugkeren. En eigenlijk is dit de gewone oproep. Als u niet terugkeert naar de Heer, als u de oproep van de Heer niet aanneemt als een uitnodiging, dan wordt het nooit wat. De Heer zegt eigenlijk, bekeer je. Dan zal ik ook bij jou komen. Dan zal ik bij jou gaan wonen. En dat doet de Heer Jezus. Daarom moeten we de mensen vandaag vertellen dat ze terug moeten. Terug naar de Heer. En dat is zo moeilijk, want dat wil er eigenlijk al niet meer in. We zijn zo verwend geraakt en zo met een soort aureool van deftigheid en van hoogheid omgeven. Nou, we zijn bijna bovennatuurlijk dat wij bekeren niet meer verstaan. Probeert u maar eens iemand te bekeren. Ik weet niet of u het ooit geprobeerd hebt. De heideren bekeren, zeiden ze vroeger al, dat is een christelijk werk. Maar een christen bekeren, je hebt hem al, dat is een heidenswerk. We bedoelen daarmee, hoe krijg je mensen weer terug in de verootmoediging? In de eerlijke verootmoediging van Heere God, we hebben het niet goed gedaan. We hebben het verprutst, we hebben gezondigd. Dat kennen we niet. Alle declaraties, stukken die verschijnen aan het eind van een conferentie. We hebben het allemaal goed gedaan, iedereen heeft het goed gedaan. Niemand heeft nog een fout gemaakt. Alle verklaringen hebben datzelfde idee. Probeer maar eens aan je eigen kinderen te vertellen hoe slecht ze zijn. Dat is ontzettend moeilijk. De duivel heeft langzaam maar zeker zoveel voet aan wal gekregen dat we niet meer weten wie de Heere God is en wie we zelf zijn. We hebben daar geen flauw benul meer van. En de grootheid van God is dat hij de zonde, mijn zonde, mijn ene zonde, of twee of drie, of duizend en twee, veel. Maar dat hij die zonde van mij niet door de vingers kan zien. God is te rein van ogen, te heilig, dat hij mijn schuld en mijn zonde door de vingers ziet. Dat kan hij niet. Dat is ten ene male onmogelijk. En dus moet ik in de schuld komen. Zo zeiden de oudvaders dat. Je moet in de schuld komen. Ze bedoelden, er moet een soort innerlijke gesteldheid zijn van Heere God. We hebben het verknald. Het is hopeloos met ons. Heer, hier zijn we. Wat moeten we doen? Soms gebeurt het ook. Wat moeten we doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Gelukkig, dat is Gods uitnodiging. Maar hij begint met keer terug. Als je vandaag opwekking zou willen, dan is er inkeer nodig. Dan is het terug naar de Heer met verootmoediging. En verootmoediging is al een heel oud woord. Dat betekent dat je niet alleen met lippen, maar ook innerlijk zegt, Heere God, we hebben het totaal verknoeid. We hebben het helemaal verknoeid. De enige die overeind blijft, bent u, hier zijn we. Wat moeten we? Verootmoediging. Ootmoed. Hoogmoed, dat kennen we. Maar ootmoed, dat is bijna weg. Langzaam maar zeker. Keer terug. Dan zal ik naar u terugkeren. Dat zegt de Heer. Dat is de eerste zin bijna in dit prachtige Bijbelboek. Kom terug. En vandaag wil ik ook tegen iedereen zeggen die misschien wel off the road is. Ik bedoel niet omdat u zo sportief bent en met zo'n fiets door de duinen fietst. Maar dat u, als u niet helemaal de weg van God ziet, kom terug. Ja, natuurlijk is daar weer een naam van een kerk aan gekoppeld. En dus zegt de buurman, ja, dacht je dat ik naar jouw kerk wilde? Er zit dan de truus ook in, die deugt van geen meter. Nou, zo ongeveer gaat dat. Ik wil zo graag terug naar de basisprincipes. En dat God zegt, keer terug. Niet dat je bij die kerk terug moet, misschien wel niet. Misschien is die hele kerk wel ontspoord. Dat kan toch? Is ook gebeurd in het verleden. Maar naar hem terug. En mensen zien kans door de influistering van de tegenstander om kerk en mensen ongeveer gelijk te zetten. Dat is niet waar. En kerk en God, dat is ook niet zo. Keer terug. En dan wordt dus door Zacharia heen gezegd, het is niet goed. We moeten een ommekeer, een verootmoediging. En dat is ook precies wat in dit boek begint. Als de Heere God straks, hoofdstuk 12 en zo, een geest van genade en van gebed uitstort. Dat doet de Heer hoor. Denk je dat je ooit vanuit jezelf tot verootmoediging kwam? Dat je vanuit jezelf tot bekering kwam, tot inkeer kwam? Dat is Gods geest al. de Heilige Geest overtuigt van zonde. Oh, ja, en u denkt, ja, maar dan komen de wonderen, dan komen de tekenen, dan ga je in talen... Nee, de Heilige Geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En als je die fase overslaat, wordt het niks. Nul. Het is dus absoluut nodig dat de Heilige Geest in ons een werk gaat doen van verootmoediging, van inkeren. Keer terug naar de Heer. En misschien moet dat wel de prediking zijn van 2016 in christelijke kringen. Het gaat me niet om de namen of om de clubjes. Het gaat me wel om terugkeer naar de Heer. En Heer wil terugkeren naar ons. En dan zegt de Heer, zoals ik zich voorgenomen had met ons te doen over de komst van onze wegen. Heer, u hebt gedaan wat u had gezegd. Wat we nu hebben aan pijn, puinzooi, dat hebben u allemaal voorzegd. Dat is allemaal gebeurd. En dan begint het visioen. Nachtgezichten van Zacharia, dat is dan het eerste nachtgezicht, is dan de ruiter op het rode paard. Nu kennen we de ruiter ook op het witte paard, in het boek Openbaring. U moet hem niet dus naar de kleur kijken. Misschien is de duiding het bloed van het lam. Dat kan zijn, dat vermoed ik. Maar ik heb daar niet 100% zekerheid in. Want hij is ook de ruiter op het witte paard. En dan moet je daar ook een heldere uitleg voor hebben. Heb ik ook wel een beetje. Maar laat ik maar zeggen, er komt ineens iemand aan, een machthebber, die hier in dit boek vergeleken wordt met een van die smeden. Kom nog, ik kom er straks op terug. Dat is het tweede visioen. Waarom zou de Heer Jezus nu per se in het huis van Jozef zijn terechtgekomen? U weet het, God had met de Heer Jezus net kunnen doen als met Adam. Niemand veronderstelt dat Adam uit een moederschoot, die was er ook nog niet toen. Die moest nog komen, die moederschoot. Maar het had toch gekund, hij had toch gewoon een volslagen man daar neer kunnen zetten. Het is niet gebeurd. Die geboorte in Bethlehem is bijzonder, maar de opvoeding in Nazareth is ook bijzonder. En in het huis van Jozef de Zimmerman ook. En hij is dus zelf in Marcus 6 de timmerman. Jozef is, denken wij, overleden. Die is er ook niet meer bij als de Heer Jezus sterft. En als de Heer Jezus zegt, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Johannes neemt haar in huis. Van Jozef hoor je niks meer, dat is helemaal weg. Dat hele gebeuren is weg. En u vraagt zich nu echt af, had de Heer Jezus dan niet Jozef weer wat beter kunnen maken? Ja, dat had gekund. Daar twijfel ik geen seconde aan. Zou de Heer een bedoeling hebben met de val van een dak van mijn schoonzoon? Waarschijnlijk dak. Heeft de Heer dan ook een bedoeling met die ambulance waar ik het vanmorgen over had in Doorn? Ja. Had hij dan niet beter die val kunnen voorkomen? Dan was die ambulance ook niet nodig geweest. Ziet u? Uw hersens werken nog. Maar wat zou mijn schoonzoon moeten leren dan? Stel dat hij die val had voorkomen, dan was het verhaal van die ambulance onzin. Dat was ook niet aan de orde. Maar had hij dan iets geleerd? Weet u dat het allermoeilijkste in je eigen leven, als je niet meer weet waar je het zoeken moet, dat achteraf de beste momenten zijn geweest? Als hier iemand zit die ook voor de dood is weggerukt, ik zit even aan die zuster te denken helemaal achterin. We dachten allemaal dat ze zou sterven. Dat dacht ze zelf ook. En ze had er vrede mee. Toen. Als je in het ziekenhuis is en je weet niet wat er gaat gebeuren en je hebt geen idee wat de Heer met je wil, dan ga je even door de maag. Maar waarom dan, Heer? Nou, ik laat nu de reden van Gods handelen maar los. Want ik weet dat niet altijd. Ik weet niet waarom dit of dat jou is overkomen. Ik weet dat niet. Ik weet alleen dit. Dat ik gekocht en betaald ben door het bloed van de Heer Jezus. En dat moet je kunnen zeggen. Dat moet je ook willen zeggen. Ook vanmiddag 2016. Oké, maar gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Ik ben een kind van God. En ik mag God mijn vader noemen. En de Heilige Geest woont in mij. Ik ben een kostbaar stuk instrument voor hem. En dat kostbare, dat unieke, dat komt eruit. Hoe dan? Hoe zou je ooit erachter komen dat God bijzonder is? Als je niet dit soort momenten had gehad. Daarom zegt de Bijbel dat die dingen zullen meewerken ten goede. Ten goede hun die God lief hebben. Ik zeg niet dat het een lolletje is. Maar het is niet zomaar. En als mensen vandaag zeggen, ja, maar dan moet je even naar die groep gaan, die geloven. Ja, dan ben je van je probleem af. Hoor. Dat genezen. Over. Kan wel. Maar zou je dan de les leren die de Heer jou zou willen leren? Waarschijnlijk niet. En daar zit nu precies de afweging. En dat is een heel moeilijk terrein. Is helemaal niet makkelijk om dat te zeggen. Zeker niet zomaar uit de losse posten. Nou ja, God zal alle dingen meewerken ten goede. Nou, dan zitten ze dik in de nadigheid of in de troubles. En je roept maar wat. Nee, dat kan ook niet. Hoe zou je Job kunnen nazeggen? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. Hoe kan dat dan? Dat kan alleen als je gaat zien wie hij is. Nou, dat wil de Heere laten zien. Ik heb jullie in de woestijn, zegt de Heere, vanuit Egypte op weg naar het beloofde land, in de woestijn geleid om jullie te laten weten wie je zelf bent en wie ik ben. En nu zitten ze in Jeruzalem, ze staan perplex, ze doen niets meer, alle hulp is weg, maar ook alle vertrouwen is weg. En dan gaat Zacharia spreken. En die gaat vertellen wat hij dan zeggen moet. Een ruiter op het rode paard tussen de mirten. Jeremia klaagt in hoofdstuk 8... toen het helemaal niet goed ging in Israël. Is er geen balsem in Israël? Waar is die balsem? Is er geen genezing? Is er geen paracetamol? Ik noem maar even wat hoor. Maar, pak maar. Iets van genezing? Kennelijk niet. Zou de Heer het bedoeld hebben dat je een struikje of een blaadje van een boompje moet plukken en dat ongeveer de oplossing zou zijn? Nee, de Heer bedoelt ook door Jeremia, er is genezing, maar je moet die genezing wel zoeken. Toen Jozef naar Egypte verkocht werd, dat heb ik wel eens geroepen toen ik de studies over Jozef ergens deed, is met Jozef de balsem uit Gilead vertrokken. Die Midianitische kooplui die Jozef meenemen en hem uiteindelijk bij Potifar afleveren, op den duur, weet je wel, daar in Egypte, die hadden bij zich balsem uit Gilead. Het is net alsof het helemaal sterft. Alsof elke hoop op herstel vervlogen is. Dat is wat daar staat. Maar dat is balsem uit Gilead. Maar weet u dat die myrte precies dezelfde eigenschappen heeft als de balsem uit Gilead? Geneeskrachtig, zeer geneeskrachtig. En als je daar blaadjes van gebruikt, het is bovendien heerlijk ruikend. Er wordt ook vaak een bruidsboeket van gemaakt, dat komt ook voor, ook van de myrte. Maar ja, de thee van een myrte is, als je dat drinkt, dan is je urine bijna violengeur, weet je, van viooltjes. Nou, zou misschien wat zijn. Nee, dit is gewoon bewezen. Dat is allemaal, even googlen en dan krijg je dit wel. Zal ik het anders zeggen? Het is alsof de Heere vertrekt vanuit de achtergrond en de ondergrond. En de hele entourage van, er is genezing, er is genezing, er is balsem in Israël, er is een myrte. En hij, de engel des Heren, mijn Heer Jezus, staat daar tussen alle bronnen van genezing. Dat wil de Heer zeggen. Er is herstel, er is genezing. Je hoeft niet moedeloos te zijn, je hoeft niet zonder hoop. Je bent hier. Dat herstel van hem vertrekt vanuit de mirtestruiken in de diepte of in de laagte. Die mirtestruiken groeien dus niet op de hoge bergen of zo. Die moet je dus echt in de dalen zoeken van de beken en zo. Daar moet je ze zoeken. Ja, daar staat hij. En achter hem staat een heel leger met paarden. En die paarden die zijn uitgestuurd. En nou, niets gebeurt. Er gebeurt helemaal niets. Ze komen na het doorkruisen van het hele land bij elkaar en ze zeggen, nou, er is niks. Alles is stil, alles is rustig. Nou, ik heb wel eens gehoord, ja, dat betekent dat het super vrede was. Een beetje duizendjarig vrederijk of zo. Nou, nee, dat gebeurt hier. Ze deden gewoon niks. Er was helemaal niks. Als u niets doet, heb u ook geen gedoe. Als u niet voor de Heer Jezus uitkomt, is er niemand die klaagt. Maar vanaf het moment dat u van hem gaat spreken, gaat Zachariah als een slachtoffer. Snap je wat ik bedoel? Dat is altijd zo. Dat is nog nooit anders geweest. Die engelen die de aarde doorkruist hebben, komen met een verslag terug. En dan komt die prachtige boodschap. Nou, ook al doen zij niks, ook al gebeurt er helemaal niks, dan gaat dus die ruiter op het witte paard zeggen, ik ga antwoorden met goede woorden en troostrijke woorden. En dan komt de prachtige van een herstel direct in hoofdstuk 1 naar voren. Met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Ik ben wel toornig geweest. Maar nu ben ik toornig op die heidenvolken. Op Nebukadnezar. En op Irak dus. En Iran dus. En later de Grieks-Macedonische overheden. En nog weer later de Romeinse overheden. Ik ben toornig. En ik ga zegen brengen. Mijn huis zal herbouwd worden. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Komen we later op terug. Mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heer zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. Lieve broeders en zusters. Wie ook wat roept vandaag. Ze hebben ongelijk. Want alles keert zich nu vandaag tegen Israël. Dat is al duidelijk. Iedereen heeft een grote mond. En ze gaan allemaal van alles zeggen. En Israël heeft overal de schuld van inmiddels. Maar de Heer zegt, ho, maar ik ben er ook nog. Die hoornen die je in het volgende visioen ziet, weet je wat, die alleen maar bonken en alleen maar kapot maken, alleen maar op je aanstormen en verscheuren. Die hoornen, dat zijn die vier hoornen, dat zijn de vier wereldmachten. Die er geweest zijn in het boek Daniel, vindt u. Het Babylonische Rijk. Het Medisch-Persische Rijk, Iran dus. Het Grieks-Macedonische Rijk, daarna. En het Romeinse Rijk. En dat was er nog in de tijd van de Heer Jezus. Die rijken zijn achter elkaar gekomen. Dat is hetzelfde als de beelden in het boek Daniel van goud, van zilver, van koper en van ijzer. Dat is hetzelfde in het boek Daniel als een, De dieren, de verschrikkelijke dieren die tekeer gaan. En het uiteindelijke is een vreselijk dier met vreselijke macht, met verschrikkelijke gevolgen. Die vier hoornen worden hier in één zin bijna aangereikt. Kijk, daar heb je nu de wereldmachten. En vandaag ziet u ze. Ze zijn zelfs allemaal terug op het toneel. Het is alsof je vandaag de vervulling, de eindvervulling van alles wat Daniel ooit zei, kunt hervinden, herpakken. Hier vindt u het. Maar er zijn ook vier smeden. Iedere keer is er een oplossing van God geweest, van de Heer geweest, om te helpen en om te herstellen. Handwerkslieden, smeden. De timmerman. In Daniel 2:44 geloof ik uit mijn hoofd, daar wordt gezegd dat er dan iemand zal komen die op een bijzondere wijze dat laatste rijk oordeelt en vernielt. Die laatste timmerman vindt u in Markus 6. De timmerman. Ik begrijp ook niet waarom de Heer Jezus, Yahweh, koning, overwinnaar, zoon van de Allerhoogste, zo laag moest. Ik begrijp niet dat hij zo ver moest gaan om jou en mij voor altijd te redden. Maar hij is de overwinnaar. De Romeinse bezetter heeft hem aan het kruis laten nagelen, Pilatus. En hij is de overwinnaar. Als het u niet van boven gegeven was, zegt hij, dan had u niets kunnen doen. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is onze heiland, dat is onze verlosser. En Zacharias schetst eigenlijk in hele korte trekken de hele wereldgeschiedenis. Al die machten die er vandaag zijn, die het gemunt hebben op het volk van God. Al die machten worden overwonnen. Er blijft niets over. Al die horens worden overwonnen door Gods handwerklieden, door Gods timmerlieden. En dat is heel precies de Heer Jezus. Nou, ik denk dat dit duidelijk is. En dat het ook precies in hoofdstuk 1 past. Maar is dat dan het positieve? Nee, dat is het niet. Ik wil jullie meenemen naar Marcus 8, dat heb ik bewust gedaan, om iets te zeggen. Ik weet niet of je... Marcus 8, Zacharia 8 bedoel ik. Zacharia 8. Zacharia 8, dat is eigenlijk een heel bijzonder hoofdstuk, krijgen we nog, zo de Heer wil. Ik hoop het eigenlijk niet, maar... Dan zijn we bij hem. Maar stel dat we hier blijven, dan zullen we dat een keer krijgen. En dan blijken er 10 uitdrukkingen te zijn in één hoofdstuk over zo, zegt de Heer de Heerschade. 10 keer. En die 10 uitdrukkingen van de Heer zijn 10 punten van een opwekking. Alle 10. En de laatste daarvan heb ik met je gelezen. Zo zegt de Heer van de legermachten. Dat is hoofdstuk 8 vers 23. Het is een beetje een lang vers, maar anders zou uit onze hoofden moeten leren. In die dagen zal het gebeuren dat 10 mannen uit alle talen van heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van één Joodse man zullen vastgrijpen. In de tijd dat God zich opnieuw gaat bemoeien met Israël, hij dat volk herstelt, dat Jeruzalem weer groot zal zijn, dat ze talrijk zullen zijn, dat het eigenlijk niet te bevatten. In die tijd gaat er wat gebeuren. Er komen 10 mannen en die raken de slip van één Judese man aan en die zeggen... Hitler zei, als zouden we die ene nog vinden, dan hebben we het gewonnen. Weet je wel, dat is het omgekeerde. Hè? En vandaag zeggen ze dat ook, hoor. We zijn geen draad beter dan Hitler toen. Maar in die tijd zullen ze één slip van de Judese man, van een Judese man, één man die er nog is, die zullen ze vastgrijpen en zeggen, we hebben gehoord dat de Heer met u is, we gaan met u. Ik hoop dat u mij kunt volgen. Die Judese man, dus dat is iemand van de twee stammen, Joodse man. Dat is de oorsprong van onze Heer Jezus, uiteraard. Want uit hen, uit het volk Israël is wat het vlees betreft de Christus. En hij is geboren uit de stam van Juda. Allemaal helder, denk ik. Zonen Davids, Juda. Maar die ene Judese man is niemand minder dan de Heer Jezus. En ik geef u een paar voorbeelden. In het Oude Testament had Job, prachtig Bijbelboek, beetje versluierd nog, ja, dat kan ook niet anders, maar heel bijzonder. Heeft Job gezegd, waar zou de wijsheid nu eigenlijk verstopt zijn? Waar zouden we de wijsheid kunnen vinden? Job 28. Nou, boven niet, onder niet. Zelfs de doden, het dodenrijk zegt, ja, we hebben er wel van gehoord, maar we weten het ook niet. Ze wisten het niet te vinden. In Spreuken 8 blijkt die wijsheid waar Job naar op zoek was, een troetelkind te zijn bij zijn vader. Zelfde. Dat geweldige van troetelkind bij de vader, of Schoeskind, is een Duitse vertaling, Dat komt u tegen in Johannes, die in de schoot van de Vader is. Daar heb u het. Heel precies, de Heer Jezus, die in de schoot of aan de boezem van de Vader is, die heeft ons de Vader doen kennen. Job vond hem niet. Salomo, dichter van die spreuken, die zei, ja, maar het is er wel. Het is er wel. Het is heel ver weg, maar het is er wel. Het bestaat echt. En Spreuken 9 zegt zelfs dat de wijsheid zijn huis gebouwd heeft en brood en wijn heeft. Dan weet u precies naar welke kant u mag kijken. Met brood en wijn. Daar ziet u het. Het altaar. Het werk. De Heer Jezus. Zijn offer. Als je mij vraagt, wie zou die Judese man nu zijn? Dan geef ik maar één antwoord. Dat is mijn heiland. Straks zullen ze de slip van één Judese man vastgrijpen en ze zeggen, God is met u, we gaan met u. Ja, dat gaat gebeuren. Ja, schitterend is het. Ik ga u nog een voorbeeld geven. In Genesis 41 gaat het over Jozef. Farao heeft een droom gehad. Nebuchadnezzar ook, dat komt vaker voor in de Bijbel. Maar Farao heeft een droom gehad over die 7 vette koeien en magere koeien. Over die 7 volle aren en die magere aren. Die door de zon verzengde aren. En die Jozef mag dat uitleggen. En dan zegt die Farao op een bepaald moment, zouden wij wel iemand vinden die ons helpen kan en die ons hierin leiden kan. Nou ja, de hele hoge gemeente is dan stil. En Jozef wordt uit de gevangenis gehaald, krijgt een nieuw pak en een keten en een hoed en een kroon. En een ring. Wie was Jozef? Ja, Judese man. De wereld van toen, en dat was echt zo. Egypte was toen wereldheerser nummer 1. Er was geen groter rijk dan dat Egyptische rijk. En daar in dat Egyptische rijk was maar één Judese man die kon helpen. Ga naar Jozef, zei Farao. Hij noemde hem zelfs redder van de wereld, Safnat Paneach. En Jozef is daar. Zelfs Israël kwam daar, de 10 broers. Later 11. Ze zijn er geweest allemaal. Ze hebben daar koren gekregen. Van die ene Judese man. Ik wilde alle hoop met u nemen. Ik heb er een paar opgeschreven voor mezelf. Om u een beetje te verlekkeren. Maar om mezelf ook te helpen. In het boek Prediker zegt Salomo. Er was een kleine stad. En die kleine stad die werd belaagd, werd belegerd door een groot koning. Nu was er in die stad een arme wijze man die de stad had kunnen redden, maar niemand vroeg naar hem. Heb je hem? Kleine stad, uw gemeente. Ik heb het over kerkelijke, maar ook over burgerlijke gemeente. En er is een groot koning aan het belegeren. De Satan zelf met al zijn krijgers. En er is één die had kunnen redden, maar niemand. Je moet wel aan hem vragen. Die ene Judese man. Ik hoop dat ik het goed zeg. Nicodemus, pak weer een ander voorbeeld, komt 's nachts bij de Heer Jezus en zegt, we weten dat u van God gekomen bent, want u bent de leraar van God, die ene Judese man. De Heer zegt, maar je moet wel weer omgeboren worden, je moet wel een nieuw leven krijgen, anders red je het niet. Weer hetzelfde. Dus één die redden kan, Nicodemus zei. Heel simpel voorbeeld vindt u in de evangeliën, in Lucas en Marcus 6, 7, waar een mevrouw van achteren komt, ze heeft zoveel geld gespandeerd aan geneesmiddelen, niemand kon redden, niemand kon helpen. En ze denkt, als ik maar de zoom van zijn kleed aanraak, letterlijk zelfs, de slip van een Judese man vastgrijpen. En ze was genezen. Hier in Zacharia heet dat één Judese man. Maar ga hem nog een voorbeeld geven. En dat maakt het heel, heel, heel duidelijk. In het laatste Bijbelboek is de Heer Jezus in de troon. Openbaring 4, Openbaring 5. En in Openbaring 5 is die op de troon zit, heeft een boekrol van binnen en van buiten beschreven. Wel verzegeld met 7 zegels. Er wordt een soort heraut gebruikt om te zeggen, en wie is nu waardig om de boekrol te nemen en de zegels te verbreken? Nou, je zou gegarandeerd zeggen, dan gaat meneer Rutte, Mark, die zegt, die lacht altijd, hè? Die gaat gelijk en die denkt, dit pak ik wel. Dat regel ik wel. Dat kan ik. Zo gaat het altijd bij hem. Ik ga me niet afzetten, want meneer Obama heeft op een andere manier even zoveel pretenties. En meneer Poetin heeft het ook. Maar al die mensen, niemand is in staat om de boekrol te nemen en de zegels te verbreken. De boekrol is de zegenrol van Yahweh. De zegen van God, die God graag geeft. Die geweldige zegen van hem. Hij wil het uitdelen, hij wil het iedereen laten weten. De zegen van God is nog verzegeld. Dus het is niet het eigendomsakte, is ook niet een boekrol als de Bijbel, de rol des boeks. Maar het is de zegenrol van God. Maar wie is nu waardig? Wie kan de zegen van God brengen? Een van de oudsten zegt, omdat Johannes huilt en weent, omdat hij niet meer weet waar hij het zoeken moet, ween niet de leeuw, de stam van Juda, de Judese man. Die ene Judese man. Die gaat het doen. En dat is mijn heiland, dat is onze verlosser. En toen ze goed keken, stond er een lam, staande als geslacht. Dat betekent dat het kruis van onze Heer Jezus alles is. Dat is de basis. Dat is die Judese man die zegen wil brengen. Maar je moet wel via het kruis. Het moet wel via hem. Via het lam dat geslacht is. En eigenlijk komt dit zo samen. Als in het eerste hoofdstuk van het boek Zacharia gezegd wordt dat God weer zegen gaat brengen. Dat hij weer heel veel volk in Jeruzalem gaat brengen. En ja, dat het weer goed wordt. Dan kan het alleen maar als zij zich bekeren. Dat is al duidelijk. Maar hoe dan? Hoe kan God dan zomaar zeggen, nou ja, als jullie dan bekeren, oké, beginnen we weer overnieuw. Nee, dat is niet helemaal waar. Dat kan alleen via die ene Joodse man. En die ene Joodse man, broeder en zuster, dat is uw heiland, dat is uw verlosser. En het heil is uit de Joden. Het heeft te maken met die ene man, die leeuw van Juda, die Judese man, die het heil in Christus laat zien. En als je gelooft in hem, dan heb je dat. En dat is ook voor Israël straks zo. Israël zal hem zien. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dit boek Zacharia. En ze zullen bitter leed dragen. En rouw drijven. Ze zullen zich op de borst slaan. Ze zullen verootmoediging kennen. En er wordt een geest van genade en een geest van gebed uitgestort in hun hart, in hun denken. Dat verandert alles. En dan komt er een zegen zoals ze nog nooit gehad hebben. Maar dat is door de Heer Jezus. En u en ik, we zitten hier makkelijk te kijken en zeggen, nou ja, dat wordt mooi voor Israël. En is dat alleen maar een constatering dat het dan mooi wordt voor Israël? Of gaat u nu zeggen, ja, maar het is ook mooi voor ons. Want eigenlijk hebben wij die zegen al. Door hem. Alleen maar door hem. Hij is de zegen. Weet u, in het Nieuwe Testament staat dat Christus Jezus voor ons geworden is wijsheid. Dat is die wijsheid van God. 1 Korinthe 1. Vers 30. Hij is die wijsheid van God. En hij is die Judese man. Je moet hem hebben. Je zou elkaar willen toeroepen, je moet hem hebben. Waarom is het nu zo erg dat het niet meer over de Heer Jezus gaat? Nou, dit. Het mag over God gaan, het mag over gevoel gaan. Liefde, ook een rekbaar begrip geworden. Over van alles, maar het gaat niet over hem. En vanaf het moment dat het niet over hem gaat, ga je aan één cruciaal, letterlijk cruciaal, aan één cruciaal ding voor mij, en dat is het lam dat geslacht is. En daarom moeten we vandaag dit boek Zacharia bestuderen. Om te weten hoe dat in de eindtijd gaat gebeuren. Nou, dat krijg je bijna op je bordje. Van hoofdstuk tot hoofdstuk. Boeiend. Maar centraal staat hij. Hij die de overwinning heeft behaald. Hij is in staat om jou en mij de zegen te geven. En als je nu de zegen hebt, dan moet je hem daarvoor gaan bedanken. Dan moet je nu durven zeggen, dank u wel Heer Jezus dat u dat voor mij aan het kruis hebt willen doen. Ik dank u Heer, ik prijs u Heer. En of u dat met kromme letters of met andere letters zegt, het is goed hoor, maakt niet uit. We hebben bij ons in de gemeente Nijverdal een zus, hebben vanmorgen ook gezegd, geloof ik, die heel knap intelligent geweest, auto-ongeluk, alles is kapot. Maar ze geniet van de Heer Jezus en ze zegt het op haar manier. En we zitten allemaal met tranen in de ogen als zij het bijna niet te verstaan. Ze spreekt wel een gebed uit en zegt, Heer Jezus, dank u wel. Jezus, wat een heerlijke naam. Dat is haar liedje. Maar zeg het dan, hoe dan ook. Zeg het dan. Zeg, Heer Jezus, dank u wel dat u dat werk aan het kruis volbracht hebt. En dat u mij tot God gebracht hebt. En dat ik door het geloof in u een kind van God ben. En dat ik voor altijd zegen heb. Dat is Zacharia. Jaweh gedenkt. Hij gedenkt ook aan ons. En ik wil zo graag dat u de sleutel van dit boek te pakken krijgt. Zodat u ziet wat er vlak voor de komst van de Heer Jezus gebeurt. Nou, dat is weer zo. Dat is nu weer zo. Vlak voor de komst van de Heer Jezus. Heb je dit Bijbelboek nodig. Dat is de reden waarom we hier in willen gaan kijken. We prijzen de Heer. Amen. Vader, dank u wel dat we zo de eerste van een serie over het boek Zacharia mochten hebben, mochten meemaken. Ik wil u zo bidden dat de Heilige Geest dit ook in ons hart plaatst en daar ook bijzondere uitwerking aan geeft. We willen u danken en eren voor dat wat u hebt gedaan in de Heer Jezus. Vader, de Heer Jezus is die ene man. Er is maar één weg. Er is maar één naam door de welke wij behouden moeten worden. Er is geen andere weg. Het is alleen de Heer Jezus. Hij is het lam dat geslacht is. Er is in de hemel straks maar één die de boekrol kan nemen en de zegels kan verbreken. Er is maar één die de zegen van u kan gaan brengen. Er is maar één in de tijd van Jozef geweest. Er is maar één in een stad die de stad kan redden. Er is maar één die de vrouw die zo ziek was kon helpen. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. Voor de man, de engel des Heren, op het rode paard, zoals Zacharia dat schetst, tussen de myrten. Eén en al genezing aan alle kanten. Dank u wel daarvoor. Amen.
Broeder Steenhuis, dank u wel voor deze woorden, dat we op deze manier mochten beginnen aan een nieuw Bijbelboek. Maar eigenlijk, net zoals iedere keer, weer uitkomen bij de Heer Jezus, die toch het middelpunt is van ons leven en onze gedachten. Mooi dat Hij met ons meegaat, Hij die alles voor ons gedaan heeft. Het kan zijn dat u toch wat vragen hebt of dingen waar u nog even wat verder over wilt doorpraten. Broeders en Steenhuis, die blijven hier nog een poosje voor in zitten. Dus voelt u zich vrij om even hier te komen om een vraag te stellen. We zingen nog een slotlied. Het Johannes de Heer weer, lied 880. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heeren hand. Onze God en Vader die gaat met ons mee. En, ja, niet omdat wij nou zo super zijn, maar omdat de Heer Jezus super is. En Hij is onze Heer en daarom is ook God onze Vader en gaat iedere dag van ons leven met ons mee. Lied 880. Over de vragen waar ik het net over had, als u niet hier naar voren wilt komen, er staat net buiten de deur op de tafel ook een bus waar u eventueel uw vragen in kunt stoppen. Dan komt het vast een volgende keer wel aan de orde. In die bus kunt u eventueel ook uw bijdrage stoppen voor de dekking van de onkosten van deze middagen. Hier net achterin staat weer op de tafel te liggen, denk ik, nog wat spullen van Harry. Misschien dvd's of cd's met de opname van een vorige lezing. Neemt u daar kennis van, dan kunt u eventueel bij hem kopen. Volgende keer is op zondag 21 februari, zoals altijd de derde zondag van de maand. Er zijn dus dadelijk broodjes met soep waarvan we kunnen genieten. Laten we daar nog een zegen voor vragen. Onze Vader, we willen u nogmaals hartelijk dankzeggen voor het geestelijk voedsel dat we mochten ontvangen. Spijzen voor de reizen, zeggen we wel eens. En dat hebben we nodig. Om telkens opnieuw gevoed te worden vanuit uw woord. We willen u ook heel hartelijk bedanken dat u ook heel praktisch voor ons zorgt. En ons te eten wilt geven. We willen bidden om uw zegen over soep en de broodjes die zijn klaargemaakt voor ons. Dat u het... zegen voor onze lichamen en zegen ook de handen die het gemaakt hebben. Die het voor ons hebben klaargezet. We willen ons zo aan u toevertrouwen. Gaat u met ons mee? Wilt u ons helpen om in de week, in de weken die voor ons liggen, de Heer Jezus telkens voor ogen te hebben. Dat Hij door alle omstandigheden heen het centrale punt zal zijn van ons leven. Gaat u zo met ons mee? Bewaart u ons ook als we straks weer naar huis gaan? En brengt u ons als de Heer Jezus nog niet gekomen is een volgende keer weer hier bij elkaar om opnieuw samen na te denken over uw woord. We vragen deze dingen uit genade. Amen.
Amen.
Tot dan, eet smakelijk en tot een volgende keer.